SRM en Nima presenteren Marketing Break. De leukste marketingpodcast van Nederland. Presentatie door Karel Zwaan.
De Netflix-serie Mad Men schetst een heerlijk beeld van de reclamemannen van Madison Avenue in New York eind jaren 50. De reclamewereld. Een wereld waar het in de tijden van weleer niet op kon en makers naar Toscane vlogen om een pak sap te fotograferen omdat daar het licht nu eenmaal mooier was. Die tijden zijn vervlogen. De lol is er wel af, verzuchtte een oud-gediende tijdens mijn belronde als voorbereiding op dit gesprek. Maar toch, de bureauwereld, waar creatieven hun talent inzetten om klantboodschappen bij het publiek tussen de oren te krijgen, blijft voor velen onweerstaanbaar. Hoe werken de taal- en beeldmagiërs van de topbureaus? Is er een geheime formule die leidt tot een gouden lookie of beter nog een effie? En hoe zit het met de toekomst vol robots die tot hun oren vol gepropt zijn met artificial intelligence? Is de creative director of de strategy director van 2025 robot Robbie die de creatief van vandaag verwijst naar Oblivion? Ik ga antwoord proberen te krijgen op die vragen bij Mark Oosterhout, oprichter NS5 en tegenwoordig zelfstandig strateeg. En als strateeg verantwoordelijk voor talloze effie-winnende reclames als die van NS en Telfort. En Friso Ludenhof, sinds begin dit jaar creatief directeur bij Publicis. Welkom.
Dank je.
Dank je wel.
Friso, als ik ooit gevraagd zou worden om over heel veel jaar op jouw afscheidsreceptie een speechje te doen. Wat zou ik dan van het werk wat je nu hebt gemaakt, wat zou je dan wel willen dat daarin zat?
Nou, sowieso Free Girl. We hebben een campagne gemaakt om meisjes te redden uit prostitutie. En daar was de vraag om een campagne echt in India te maken om mannen te vertellen dat ze niet minderjarige kinderen mogen misbruiken. Alleen toen hebben wij daarvan gedacht, ja, een campagne gaat dat niet doen. En toen hebben wij uiteindelijk een school opgezet in India, waar we meisjes opleiden om advocaat of zelfs rechter te worden. Zodat ze uiteindelijk zelf iets terug kunnen doen aan hun aan het probleem wat er is. En dat is dus de straffeloosheid die daar geldt. Dus zij kunnen dan zelf hun daders min of meer achter de tralies krijgen.
Ja, dat is meteen wel heel iets anders, hè, dan zeg maar waar mensen aan denken bij een reclame.
Nou ja, kijk, dat is wat er interessant aan is. Wat voor mij interessant is aan reclame maken, is dat je echt iets kan oplossen. Tuurlijk maken we ook filmpjes die dingen verkopen. Maar er is zoveel meer mogelijk met creativiteit. En dat is waarom ik ooit het vak ben begonnen. Dat is ook als je ooit mijn afscheidsspeech zou mogen doen, dan is dat denk ik wel waar wij naar streven. Gewoon ideeën die mensen in beweging brengen. In wat voor vorm dan ook. Om iets te kopen, maar ook om bijvoorbeeld iets heel goeds te doen voor de wereld.
Want ja, mooi initiatief. Mark, hoe zit het bij jou? Want ook jouw afscheidsspeech ga ik natuurlijk schrijven.
Nou, het verschil is natuurlijk dat ik geen creatief ben.
Nee, dat...
Maar ik heb zoveel mooie dingen gedaan. Kijk, als ik naar creativiteit kijk, dan denk ik aan Evert 45, die wij ooit gemaakt hebben voor KPN. Daar heb ik ongelooflijk veel tijd en energie ingestoken, ook als strateeg, om het voor elkaar te krijgen. Een heel moeilijk onderwerp, oorlog. En daar toch iets mee te doen. En grappig is het daarna heel vaak is nagedaan. Er zijn zelfs televisieseries van gemaakt, maar wij waren wel de eerste. Dus daar ben ik dan toch trots op. Maar ik ben ook trots op iets als NS, wat je net liet zien. Omdat toen wij begonnen was de klanttevredenheid van NS zo rond de 49%. En toen wij ophielden was het 89%. Dus dan zie je dat je echt wel met beeldvorming iets kan doen. Dat is heel iets anders natuurlijk dan dingen zomaar verkopen. Dat gaat echt over reputatie. En daar ben ik wel trots op. Ja, er zijn nog veel meer dingen, maar dit zijn even dingen die mij zo te binnen schieten.
Nou, mooi, dankjewel. De meeste mensen hebben natuurlijk niet dagelijks met bureaus te maken. Wat er op een reclamebureau gebeurt is voor veel mensen toch een black box. Dus toch maar eerst even een sneak peek achter de voordeur van een bureau. Stel, jullie hebben een briefing ontvangen, klantmeeting gehad, de eerste. Mark, wat doe je dan? Waar begin je überhaupt?
Nou, dat is natuurlijk heel veranderd. Vroeger had je een briefing en dan was het ook een black box. Zoals jij net schetste, Dat is al lang niet meer zo. Kijk, tegenwoordig zijn briefings vaak workshops. Waarin je eigenlijk al heel erg goed met elkaar in gesprek gaat over wat nou precies de boodschap is. Want er staat in een briefing wel een boodschap. Maar vaak, als je erover gaat praten, blijkt de boodschap toch anders te zijn. Of het doel verandert. Kijk, dus het is een continu interactief proces. Daar zijn ook creatieven vaak al bij betrokken. Dus het is helemaal niet meer zo dat gescheiden was. Vroeger was dat wel zo. Hè? Dit eerste strategisch werk. En dan ging dat op een papiertje toen nog naar de creatief. En die mocht vooral niet worden lastiggevallen. Nou, nu zijn die gewoon, ja, ben je allemaal onderdeel van dat proces. Dus het is eigenlijk een best wel een iteratief en interactief proces. Waarbij natuurlijk nog steeds wel zo is dat de knapheid van een idee voorzien natuurlijk wel iets is wat een creatief gewoon beheerst. En ik ben een stratege en ik kan best soms ver komen, maar zover kan ik niet komen. Maar ik kan wel goed de richting wijzen. Maar eigenlijk zie ik dat veel meer als een integraal proces. En dat maakt het ook dat het soms lastiger is, want er zijn veel meningen. Maar het is geen black box meer. En ik denk dat dat ook bij veel bureaus, ik ken natuurlijk hoe wij dan werken, maar over het algemeen bij veel bureaus volgens mij zie ik dat terug.
Dus eigenlijk wat je zegt is dat de klant ook veel meer betrokken is in het hele proces.
Ja, en vroeger was het bijvoorbeeld echt nat dan dat een klant een idee bedacht. Nou, tegenwoordig komt het voor dat de klant een goed idee heeft.
En dat het ook geaccepteerd wordt.
Ja, en dat je daar in ieder geval mee aan de slag gaat. Dat wil niet zeggen dat dat één op één gebruikt wordt. Maar dat het een heel mooi beginpunt kan zijn van een idee. Dus het is veel, ik denk gemêleerder geworden. Interactiever, iteratiever. Waardoor ik het ook leuk vind. Maar daardoor is het ook in principe geen black box.
Nou, mag ik daar wat aan toevoegen?
Zeker,
want
graag.
Het is ook heel interessant. Vroeger was het inderdaad, wij kregen een briefing. Daar stond al best wel een goed beginpunt op. En dan bedachten wij, een filmpje meestal. En wat het interessante van deze tijd is en dan kwam je eigenlijk bij een klant en dan liet je het zien en dan zei je, nou, dit is het. En dan moest een klant dat maar accepteren of niet. En dan was er, wat er veel interessant is als je het nu samen doet, is dat je eigenlijk tijdens het proces ook de klant veel meer betrekt in waar wij mee bezig zijn. En laatst zei een klant tegen mij, toen we hadden een soort van brainstorm sessie, en die zei, goh, jullie werk is eigenlijk best wel ingewikkeld. En wat dat doet, is dat klanten in ieder geval weer de waarde van ons werk gaan zien. En op een gegeven moment dachten ze, ja, of je dat nou in een uur of in 3 dagen brengt, kan me niet schelen, ik vind het niet leuk. Nu zien ze wat het werk is en hoeveel we erin stoppen met z'n allen. En ook de routes die we bewandelen. En dan wordt het voor klanten ook veel zichtbaarder wat wij maken en waarom we bepaalde stappen maken. En dus ik denk dat het proces waar Mark het net over heeft, juist een heel goed, een hele goede stap is.
En wat je zo beschrijft, is dan, zit daar ook niet een gevaar in van samen een bepaalde tunnelvisie ontwikkelen? Want vroeger, de creatief maakt wat, of tenminste het bureau maakt wat samen met de strategie. Je hoort dat als bedrijf en zegt, ja, wat ging er door jullie heen toen je dit bedacht? Terwijl nu is natuurlijk de charme van reclame, is op een gegeven moment dat je samen verliefd wordt op een idee en dat die toets er niet meer is. Zie je dat gevaar of hebben jullie dat?
Nou, ik denk dat je heel veel met een klant kan doen. Ik denk wel dat je uiteindelijk weer uit elkaar moet om dan weer richtingen te gaan bedenken. En vervolgens die, want ergens moet het ook, je moet je erover nadenken. Je kan niet alles samen doen. Maar ik denk ik zie dat gevaar eigenlijk niet. Omdat ik denk dat we als bureau wel verantwoordelijk genoeg zijn om juist dat stapje terug te doen. En te kijken wat er in die richtingen die we dan met elkaar hebben besproken allemaal mogelijk is. En daar komt ook die magie van creativiteit weer in.
Die magie blijft natuurlijk wel. Kijk, ik ben heel goed dat idee van Evert 45 ontstond. Daar hing op een schetsje aan de muur Albert _ 45. En dat intrigeerde mij meteen.
Ja.
En toen bleek daar een heel idee achter zitten. En dat bedenk je niet in zo'n groep. Maar het is wel zo dat alle gesprekken die je voert heel veel input geven om wel tot zo'n idee te komen. Dus ik vind het nog steeds bijzonder knap dat je echt een afslag kunt nemen waar je niet aan denkt. En dat doet meestal een individu of een tweetal, vaak met creatieven en meestal niet een groep. Maar het is wel zo dat gesprek daarover veel interactiever is, waardoor er al heel veel routes verkend worden en ook met elkaar gezien, maar dit werkt wel, dit werkt niet. Wat ik bijvoorbeeld interessant vind, er zijn wel eens klanten die zelf filmpjes schrijven of scriptjes, die komen gewoon voor en dat vind ik prima. Maar wat ik me dan altijd opvalt, dat ongelooflijk ingewikkelde filmpjes zijn. En dan probeer ik altijd uit te leggen, het is best aardig, maar bedenk wel hoeveel sprongen je vraagt van de kijker om te begrijpen wat hier gebeurt. Dan zie je eigenlijk ook een soort aha-erlevenis. Oh ja, het is toch niet zo eenvoudig om een filmpje te maken. Dus ik vind ook dat vaak juist wel goed om ze juist te laten zien wat de kunst is van creativiteit.
Ja, en als je dan kijkt naar zo'n, of het dan een briefing is of dat het een interactieve sessie eerst maar eens even naar jou, Mark. Wat zijn nou dingen die jij vindt dat typisch in een goede briefing moet zitten? Dus van dat heb ik nodig.
Nou, voor mij hoeft er maar 1 regeling te zitten. Dat is eigenlijk het moeilijkste, het allermoeilijkste is de belofte. Of de kernboodschap noem je dat ook wel eens, maar de belofte. En dat vinden dat is gewoon heel ingewikkeld te vinden. Maar als je dat precies weet, en ik herken het ook altijd meteen, wat een goede briefingsregel is. Je voelt meteen in een regel, hier zit een idee in. En dan nog niet even los van hoe, dat kan je op heel verschillende manieren doen. Nou, daar ben ik altijd naar aan het zoeken. En al die gesprekken over doelgroepen en ja, eigenschappen van doelgroepen, zijdelingse doelstellingen, afgeleide doelstellingen, kernwaarden, merkwaarden, noem maar op, cultuurwaarden. Er is ongelooflijk veel. Ja, om heel eerlijk te zijn, kan ik daar helemaal niks mee. Ik probeer gewoon te vinden wat nou echt de essenties die wat we willen vertellen. En het inzicht waar dat vandaan komt, dat bepaalt heel vaak of een campagne slaagt of niet.
Ja, je hebt ergens gezegd, liefst in één woord.
Ja, dat is mijn ideaal. Ja, dus de one word proposition. Ik probeer in workshops altijd klanten te dwingen om hun belofte samen te vatten in één woord. En dat is niet zo dat je maar in één woord mag zeggen. Maar dat helpt ontzettend goed om dat deductieproces op gang te brengen. Waar gaat het nou eigenlijk werkelijk over? En het is altijd een ander woord dan wat je aan het begin dacht.
Ook voor jou? Of zijn er klanten die binnenkomen en dat je denkt...
Heel vaak wel. Ik denk wel dat ik de kunst versta inmiddels om het goede woord te vinden. Maar het is heel vaak zo, als ik een briefing lees, heb ik een ander woord dan wanneer ik een workshop doe. Dus dat, juist dat proces zorgt er wel voor dat je dat vindt. En dat is eigenlijk in zoverre belangrijk dat je echt weet, hier moet het over gaan. Maar het is ook belangrijk in het verdere proces dat je steeds terugkomt. Maar waar ging het nou eigenlijk over? Want heel vaak in zo'n proces gaat het nog alle kanten op. En dan moet je toch even weer die spiegel voor houden. Waar ging het ook alweer om? Ja, het ging over nieuwsgierigheid bijvoorbeeld. Dan moet het daarover gaan.
Ja. Ja, wat ik zie jou knikken. Dus,
nou ja, wat wel interessant is, en in één woord, wij hebben dan bij ons bureau strategy in a tweet. Dus dat mag niet meer dan 114 tekens. Dus het zijn wel, meerdere bureaus hebben meerdere trucjes. Maar uiteindelijk wat je merkt is, je gaat in zo'n eerste proces heel breed. En klanten vinden het heerlijk om heel lang te praten over hun eigen merk en over wat ze allemaal goed doen. Het enige wat heel belangrijk is voor een creatief is, tot wat wordt het droog gekookt? En ik moet tuurlijk lees ik de hele briefing en alle key insights en dat soort dingen. Maar uiteindelijk ga je als creatief naar één regeltje en daar moet een wereld in zitten. En als die er niet in staat, ga je zelf zoeken. Want dan ga je die briefing nog een keer doorpluizen. En dat kan wel eens gebeuren dat de stratege of dat het in het proces er nog niet helemaal ligt. En dan ga je eigenlijk het werk van de strategie nog een keer doen, zelf als creatief. Om te kijken of jij wel iets kan vinden waar je blij van wordt. Maar uiteindelijk, de beste briefing is een briefing waar gewoon een regeltje in zit waarvan je denkt, wauw. Dit is vet. En dan ga je aan het werk. En daar kan je daar verschillende campagnes op maken.
Maar en hoe persoonlijk is dat idee uiteindelijk? Ik bedoel, jij op een gegeven moment, jij beschrijft het ook. Dan denk ik, ja, dit is het. Nou, dan kom je bij mij als opdrachtgever. Zeg ik, nee, dit is het niet. Hoe persoonlijk is dat? Ben je dan echt pissig? Heb je wel eens dingen door de kamer of door het kantoor gegooid?
Nooit bij een klant. Maar dit, ja, het raakt me wel. Nee, dit raakt me heel erg. Het is heel erg persoonlijk. En ik kan het ook niet half. Ik werk er nachten aan. Ik werk er dagen aan. Weekenden. Alles gaat erin. En dat, ja, dat maakt het als een klant zegt, ik vind niet leuk. Dat je dan wel eens denkt, je bent gek. Maar ik heb nog nooit met stoelen gegooid of dat soort dingen.
Maar ik vind dan de uitdaging om wel te overtuigen. Want ik ben het met je eens, als het idee echt goed is, is het goed. En ik heb eigenlijk afgelopen jaren zelden meegemaakt dat het dan niet lukt om het voor elkaar te krijgen. En soms met horten en stoten. Maar
hoe gaan die discussies dan?
Nou kijk, nu had je het net over leuk en niet leuk. Maar kijk, je moet eigenlijk proberen daaruit te komen. En dan terug te gaan wat het nou eigenlijk echt doet. En welk inzicht er eigenlijk achter zit. En waarom het zo'n belangrijk inzicht is. En dan zie je vaak dat je een ander soort discussie krijgt. En dan ga je er wel schaven aan de randen. Hè, en dan kan het zeggen, moet het meer dit of dat. Maar je ziet wel, valt mij ook heel vaak op, dat het idee wat het eerste er is, vaak het idee is wat we ook gaan maken. Dus vaak dan heb je nog wat omzwerving. Kun je nog een alternatief bedenken. Of nog wel twee alternatieven bedenken. Maar het is niet voor niks dat een idee geboren is zoals het geboren is. Snap je? Dat is er en dat is van waarde, denk ik. En ik denk vaak dat proces eromheen het ook helpt om die van waarde ook duidelijk te maken aan mensen. Dus, en dat vind ik ook een superleuk proces. Want ik noem creativiteit altijd dun ijs. Weet je wel, kijk, dik ijs is heel makkelijk om even heen te lopen. Maar dun ijs, dat kraakt en dan weet je niet of je het blijft staan of niet. Maar daar zit wel de grootste spanning natuurlijk. Want als het lukt om dat dunne ijs te overwinnen, dan heb je vaak iets te pakken wat impact maakt.
Ooit was een opdracht teruggegeven? Zo van, ja, dit lukt niet.
Nee, ik heb nooit gedaan, omdat ik dan probeer de opdracht te veranderen.
Ja, voor mij, dat is bij ons ook. En wat ik wel mooi vind wat Mark zegt is, ik denk dat dat ook wel het verschil is tussen creatie en strategie. Dat zien we. Strategen kunnen iets makkelijker ook met alle theorie een richting nog een bepaalde kant op praten. Ik denk dat sommige creatieven er iets emotioneler in zitten. Dus ik denk dat dat spelletje van creatie en strategie ook samen ontzettend belangrijk is. En niet alleen maar om een goede briefing, maar juist in het verkooptraject naar zo'n klant toe. Ik denk dat dat essentieel is. Omdat wij staan er af en toe nog wel eens in, maar het is toch leuk. En het is wel heel lomp gezegd, maar... En dan heb je wel iets meer inhoud nodig. Ook niet alleen omdat ik het niet kan, maar ook omdat klanten van mij dingen accepteren over creatie. En van bijvoorbeeld Mark over strategie. Ja. En daardoor doe je het samen. En dat is
essentieel. Ja, en ik vind wel dat bureaus daarin nog wel eens wat laten liggen. Omdat ze zichzelf laten leiden door leuk en niet leuk. En wij stellen voor dit. Maar dit voorstellen lijkt alsof je zomaar wat doet. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus je moet het denk ik ook anders framen. Je wordt ook meer als een uitkomst van een denkproces. En het leuke is, ik ben natuurlijk strateeg, maar ik heb ook wel redelijk wat inzicht en ideeën. En dan word ik soms wakker 's ochtends en dan denk ik, dit is de richting. En dan weet ik wel dat ik niet het idee bedenk, maar ik weet wel dat de creatie dan echt op weg kan helpen met zo'n inzicht. En dat is er niet zomaar, snap je? En dat probeer je ook vast te pakken en een klant te meten hoe dat werkt. En ik merk dat ze daar ook respect voor hebben. Dus dat ze dan ook zien, oh ja, wacht even, zo heb ik er niet naar gekeken. En het is eigenlijk ingewikkelder dan ik dacht. Dus dat vind ik ook wel een sport. Maar ik vind dat het bureau zichzelf te veel opstellen als... Nou, wat dacht je hiervan? Wij stellen dit voor. Ja, dat is denk ik niet de goede manier waarop je het moet doen.
Nee, want wat je zegt is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar de rationale achter wat jullie doen. Hè? Jij hebt je hebt ongetwijfeld meerdere modellen, maar dat conflictmodel. Ja. Zou je dat even kort voor de luisteraars kunnen toelichten? Ja. Want dat is een basis van de sessies die jij met mensen doet.
Nou, het is eigenlijk ontstaan omdat ik, als je naar mensen vraagt, noemen ze sterk merken, noemen ze altijd dezelfde merken. En toen kwam ik er eigenlijk achter, wat is nou de kracht van die merken? En toen... Dus ik dacht, ja, die hebben een goede belofte, maar hoe kom je aan die belofte? En dat is best wel ingewikkeld, zo'n belofte verzinnen. En toen ontdekte ik zomaar, ja, viel mij binnen, eigenlijk ligt er altijd een conflict ten grondslag aan een belofte. En Nike is altijd de makkelijkste, want die hebben als een belofte, if you have a body, you're an athlete. Nou, wat voor conflict daarachter zit, dat iedereen eigenlijk het verlangen heeft om wel even die atleet te zijn. Even die 5 minutes of fame van Messi, zal ik maar even zeggen. Maar aan de andere kant de angst dat je eigenlijk de drive niet hebt om dat te doen. Dat levert een soort frustratie op in je hoofd en een kortsluiting. En wij mensen houden niet van conflicten. Wij willen graag dingen opgelost zien. En precies op dat breukvlecht zegt Nike, if you have a body, you're an athlete. Met andere, jij kan het ook. Je kan het wel. In de campagne hebben ze dat overigens vertaald naar Just Do It. Hè. Dus eigenlijk die invitatie om te sporten. Maar dat conflict, dat heb ik op al die succesmerken gelegd. Niet van mezelf, maar op andere succesmerken. En toen merkte ik dat een methode was die echt altijd werkte. Het is soms een zoektocht wat het conflict dan precies is. Vervolgens ben ik dat gaan toepassen op klanten, op projecten. En kijken of dat ging werken. En dat werkt wonderwel goed. Want al die voorbeelden die jij net noemde. En zo'n NS Telford zijn allemaal gebaseerd op diezelfde methode. En ik gebruik het nog iedere dag. Omdat het je dwingt in een notendop de essentie van je betekenis duidelijk te maken. Nou, en dat is een methode waarbij je eigenlijk heel dwangmatig wordt gestuurd naar die ene oplossing. Daarom werkt dat zo goed.
Ja, als voorbeeld om het voor de luisteraar heel duidelijk te maken. Wat ik zelf een hele mooie vind, is die van Airbnb. Mm-hmm. Aan de ene kant, als je op reis bent, dan ben je een buitenstaander in die stad. Ja. Maar je wil er toch heel graag bij horen. En dan komen zij met belong anywhere.
Ja, exact. Ja.
En dat is inderdaad dat conflict en hoe dat zo...
Nou, dat vind ik ook heel sterk bedacht dat zij... Belonging is eigenlijk heel ouderwet, zou je zeggen, thuisvoelen. Ja. Maar zij hebben natuurlijk ontdekt dat toeristen het heel vervelend vinden om er niet bij te horen. Dus alsof ze in een vreemde stad zitten, maar ze willen graag er horen. Ze vinden het ook heel leuk om hard te lopen in de stad. Dan hebben ze het idee dat ze er wonen. En dat is natuurlijk perfect wat Airbnb beter weet te pakken. En dan zeggen ze van, live there, even if it's just for one night. Hè. Dus dat is heel slim gezegd natuurlijk.
Ja, ze hebben ook een campagne a home for every traveler. Dus dan kan je ook inderdaad dat huisgevoel tegenover dat reizen zetten. En dat doen ze heel goed.
Ja. Heb jij Friso dingen om gewoon om jezelf op weg te helpen? Dat je zegt, ik doe het altijd op deze manier. Een modelletje of niet? Is het...
Nee. Bij ons is het eigenlijk elke keer... Tuurlijk heb je een bepaalde werkwijze. Maar zoals Mark echt een model heeft, dat hebben wij niet. Een model is wel een goede briefing. Dat helpt al heel erg. Ja. En hem voor de rest gewoon ook zelf gewoon strategisch wel echt doorploegen. Dus kijk of je het eens bent met de insights. Kijk of je het eens bent met de richting. En reviews. Dus veel met mensen praten. Dus je eerste ideeën gewoon breed gaan. En dat met mensen toetsen. Dus zoveel mogelijk gewoon dingen waar je zelf geïnteresseerd in bent. Kijken of het werkt. Kijken of het aanslaat op de manier dat je denkt dat het doet. Want het is ook nog wel zo dat je iets opschrijft en dat andere mensen er een totaal ander gevoel bij hebben. Dus het is vooral heel hard werken en veel doen en veel met mensen praten. Dus, maar niet zo'n theorie als Mark.
En hoe werkt het dan? Zeg maar, kijk, want ik kan me voorstellen als creatief heb je op een gegeven moment, je ziet beelden, je hebt, hè, je hebt echt een beeld voor ogen van zo moet het worden. Om dat dan uiteindelijk te vertalen naar de operatie van een filmpje. Wat ik daarmee bedoel, hè, neem een Jumbo reclame. Ik bedoel, die acteur, die vind ik volledig geloofwaardig. Je zit iedere keer weer, geloof je, ondanks dat je hem kent. Je ziet hem in een of andere keiharde maffia-serie. En nou, bij wijze van spreken, nog in hetzelfde sterblok. Nou, volgens mij mag dat niet. Maar hè, nog in hetzelfde sterblok zie je hem. En geloof je dat een brave huisvader is. Er zijn nog steeds mensen die niet kunnen verkroppen dat Cora niet echt bij Mora werkt. Of de kalgon meneer met de lipstift. Hè, die hebben hem oud zien worden op tv. Ja. Dat een acteur is. Maar hoe moeilijk is dat nou? Of hoe doe je dat nou? Omdat zeg maar dat creatieve idee wat bij die stratege vandaan komt. Op een gegeven moment zie je het voor je. Krijg jij altijd wat je in je hoofd hebt?
Nee, ik verbaas mezelf. Heel vaak als je een briefing begint of als klanten een briefing oplezen, dan zeggen ze, nou, we zijn benieuwd. En dan zeg ik heel vaak, nou, wij ook.
Ja.
Nee, absoluut niet. Kijk, de voorbeelden die jij geeft, dat zijn, daar is nog steeds herhaling een heel belangrijk ding. We weten dat mensen investeren heel moeilijk vinden. Dus ze investeren liever één keer in iets. Bijvoorbeeld in een serie of in een langdurige campagne. Waardoor je uiteindelijk die herkenning veel sneller opbouwt. Dus je weet dat soort theorieën. Je hebt gewoon een aantal reclamewetten en een langlopende campagne met een spokesperson. Gaat je gewoon iets opleveren qua herkenning en qua build-up. Dus daar kan je wel op sturen. Je kan wel zeggen, oké, ik wil die richting op. Ik wil een spokesperson campagne. En dan ga je in die periferie waar je moet zijn, ga je zoeken naar een spokesperson campagne. Of naar een vorm. Of naar een Cora van Mora. Maar ik weet niet per se wat er gaat liggen straks. Dat is voor mij.
Je hebt niet
altijd
meteen een beeld van
soms
die
wel,
zo'n persoon moet.
Soms wel. Soms denk je, oh, ik weet het, dit moet je doen. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Normaal is het gewoon echt heel hard werken en zoeken en dan met elkaar praten. En dan zegt iemand, ja, maar dat is tof. En dan ga je daarop door. En dan komt er iets. Dus het hangt een beetje van de klus af. Maar nee, het is over het algemeen niet dat je van tevoren al weet waar je naar zoekt.
Nee. Hey, en nou is wordt creativiteit wordt in het reclameblad, in de reclamewereld natuurlijk vaak genoemd. Hè? Creativiteit is koning.
Ja.
Maar als je ziet waar de dat zullen jullie met me eens zijn, maar als je nou kijkt, hè, data, wordt dat straks de keizer? Hè? Als je leest dat prachtig boek van Steven van Bellegem, Customers the Day of the Tomorrow. Beeld van klant van de toekomst. Voice-assistenten als Alexa, Google Home. Ja, die zijn natuurlijk doof en blind voor goede slogans en allemaal dat soort dingen. En bij de benoeming van jou, Friso, staat zelfs in het persbericht expliciet dat jij als geen ander weet, en ik citeer, hoe je technologie en data inzet voor cutting-edge creatief werk. Wat betekent het en wat doe je anders dan in de traditionele manier van werken?
Nou ja, wat wij bij DDB, maar dus bij mijn vorige bureau, maar ook bij JWT deden en ook bij Publicis nu doen, is, kijk, we weten dat klanten met data bezig zijn. We weten dat we dus dat we daar zelf ook mee bezig moeten gaan zijn. Wat ik heel interessant vind is technologie, dat levert gewoon nieuwe ideeën op. Dus wat we kunnen doen is heel erg terugduwen op die data, maar we kunnen ook het bij ons betrekken en kijken of we daar wat mee kunnen. Dus wat wij als creatie heel graag willen, is dat er niet alleen maar gezegd wordt, ik heb het gevoel dat het hier ligt, maar dat bijvoorbeeld wij een datatak hebben die zeggen, nou, we hebben een gevoel dat het hier ligt en kijk, tadadadap, we weten zeker dat het ook bij die doelgroep op die manier aankomt. En dan kunnen we ook naar klanten nog makkelijker vertellen dat het niet alleen een gevoel is, maar dat het echt bewezen is. Dat is één. Ten tweede geloof ik dat als je goed naar data kijkt en naar wat er gebeurt in de wereld, dat daar hele mooie insights in kunnen zitten. Dus dat we daar beginpunten mee kunnen vinden. En ten derde geloof ik dat data ons ook nog een keer iets biedt in het maken van ideeën. We hebben bijvoorbeeld ooit een idee gemaakt, de voice van Rembrandt. We hebben aan de hand van data, samen met een universiteit die samenwerkt met de FBI, hebben wij de stem van Rembrandt gemaakt. En aan de hand van het formaat van het hoofd van Rembrandt en dat soort dingen, kan je dan terugleiden wat voor data je daarin stopt en hoe die geklonken kan hebben. Dus het kan ook nog een keer in je ideeën ontzettend gekke dingen doen. Dus dat zijn voor mij drie dingen waar data ontzettend waardevol is. En waar ik eigenlijk alleen maar het als een soort van toekomstding zie, waar heel veel in zit.
En dat Rembrandt voorbeeld is natuurlijk heel gaaf, hè?
Ja.
Maar ben je niet bang dat als je bijvoorbeeld naar auto's kijkt, hè, auto's uit de jaren 90, die hadden nog smoel, een Volvo, een Saab, nog steeds schitterend, die Saab uit de jaren 90. Nou bestaat Saab niet meer. Maar tegenwoordig lijken al die auto's steeds meer op elkaar, omdat ze uit dezelfde windtunnel komen. Ben je niet bang dat straks creativiteit, als we allemaal de ene bank, de andere bank, gebruikt dezelfde dataset. En dat we toch veel meer gelijkvormige reclames?
Ik geloof dat creativiteit des te belangrijker wordt. Ik denk dat merkvoorkeur alleen maar belangrijker wordt. Ik denk dat er een heel grote laag komt die inderdaad alles hetzelfde heeft. Dus dan zijn alle always-on lagen zijn allemaal op orde en iedereen doet dat goed. Dus dan is het des te belangrijker dat je goede merkvoorkeur en uit en met je kop boven het maaiveld aan.
Dat vind ik vind. Kijk, A vind ik het geen tegenstelling. Hè? Dus er wordt data, technologie versus creativiteit. Het is geen tegenstelling. Het helpt elkaar. Ik denk dat er net een paar voorbeelden van gegeven zijn. Maar wat ik interessant vind ook, dat voorspellende, de wens tot voorspelling. Kijk, er is nog nooit een goede voorspelling gedaan. Dus iemand die mij gaat vertellen, de wereld ziet er straks zo uit. Dat is meestal niet zo. Dat zegt ook elke wetenschapper. En dat is het mooie aan de wetenschap. Zegt namelijk niet hoe de wereld eruit gaat zien. Die zegt, kijk altijd terug en probeer op basis van wat ze terugkrijgen te kijken hoe het zou kunnen. Maar voorspelling. Dus ik vind voorspellen sowieso niet zo verstandig. Maar wat mij aan technologie vaak opvalt, en dat is wat jij net ook zegt, is kijk, uiteindelijk kan iedereen dat. Dus data die zijn zo generiek, dat is een beetje het windtunnel voorbeeld, dat ook de onderscheidingskracht heel moeilijk wordt. En ik denk dat de kracht van de mens is eigenlijk om iets te doen wat onverwacht is. En data willen eigenlijk iets wat niet onverwacht is. Hè? Dus als je naar algoritmen kijkt, die proberen eigenlijk steeds te repeaten, zou je kunnen zeggen. Kijk, en wat de mens kan, en dat is niet alleen een creatief, maar dat kan elk mens, die kan een onverwachte afslag nemen. Die kan dingen doen die we niet verwachten. En ik denk ook dat dat ook is waar communicatie ontstaat. Dus op het moment dat je dat doet, spreek je tot de verbeelding. Heb je impact, doe je iets wat men niet verwacht. En ik denk dat dat niet snel uit data komt. Dus ik vind daarbij, data heeft een hele andere rol in dat proces. En dit is natuurlijk ook niet zo, wat Stefan zegt, dat alles gaat om prijs en kwaliteit. Ja, voor sommige producten zal dat zeker gelden. Maar jij wil bijvoorbeeld ook dat er iets op een bepaalde manier uitziet. En dan is niet alleen kwaliteit, het is toch een bepaalde schoonheid. Ja, hoe beoordeel je dan dat? En hoe gaat zo'n voice algoritme dat dan voor mij bepalen? Snap je? Dus ik vind het een veel te simpele voorstelling van zaken. En ik merk heel vaak dat technologisch gedreven mensen ontzettend de behoefte hebben om zichzelf anders neer te zetten dan de rest van de wereld. Maar dat is natuurlijk niet zo. Stel dat je op een gegeven moment dat je ook bureaus en digital agencies. En die digital agencies die gaven de oude bureaus van vroeger het idee dat ze ouderwets waren. Nou, het grappige is dat al die digital agencies gewoon reclamebureau willen worden. Dat hebben ze ook allemaal gedaan. Kijk naar Dept, kijk naar Achtung, allemaal. En uiteindelijk doen ze allemaal hetzelfde. En waarom? Omdat creativiteit sleutel is tot iets nieuws. En dat is uiteindelijk wat ze allemaal nastreven. Dus ik vind die hele benadering helemaal niet goed. Ik vind wel dat je data en technologie moet gebruiken. Maar eigenlijk in combinatie met die menselijke creativiteit krijg je 1+1=3.
Ja, dus jij zegt juist, hè, en eigenlijk zeg jij dat ook, ja. Friso, is juist de creativiteit, juist de menselijke mate. Jullie zijn allebei niet bang voor robot Robbie die straks jullie werkloos maakt.
Nee, maar ik denk dat echt het voorbeeld, hè, straks bestelt de koelkast melk. Dat is prima, maar als die koelkast open gaat, wil jij een bepaald type melk in je. En ik geloof dat daar merkvoorkeur, en misschien is melk niet het belangrijkste product, maar ik geloof dat merkvoorkeur en ook het laten zien aan andere mensen dat jij een bepaald, hè, dat jij dit doet en niet dat, dat belangrijk blijft. En dus ik denk dat we daar helemaal niet bang voor hoeven te zijn.
Ik heb nog een ander punt. Wat ik heel merk, ik doe veel positioneringstrajecten. Ja. En wat mij heel erg opvalt is, zeker als je met kleine organisaties werkt, dat de identiteit van de organisatie of van de oprichter of de bedenkers vaak een cruciaal onderdeel is van je positionering. En dat is grappig genoeg nooit iets technisch. Dat is altijd een soort visie, een soort ambitie, een soort overtuiging. En ik probeer eigenlijk in die workshops altijd die overtuiging te vinden. Want als iemand echt overtuigd is van iets, dan krijg je een goede positionering. Weet je? Want dan zit er kracht in, dan zit er emotie in. En het is grappig natuurlijk nooit de technologie zelf. Ik werk voor startups die echt diehard in technologie zitten. Hè? In VR-technologie. Maar het grappige is, krijg ik de meeste energie van de spirit van die gasten. En ik dacht, als ik dat weet te vangen, dan heb ik een goede positionering te pakken. Dus dat geeft mij een extra gevoel dat het gaat om die kracht die erachter zit. En positioneren gaat eigenlijk over identiteit. Het gaat helemaal niet over technologie. En natuurlijk, als je die identiteit wil uitdragen, gebruik je die technologie. Maar dat is wel iets anders.
Ja, ja. En ik wil daar nog wat aan toevoegen. Want ik geloof juist dat in de huidige tijd het iets echts doen. Ik denk dat consumenten volledig door heel veel dingen heen gaan prikken. Dus ze willen zien waar een merk echt voor staat. Dus ik denk dat een mening steeds belangrijker wordt. En je eigen identiteit ook steeds belangrijker wordt. Want anders gaan mensen denken, ja prima, dit is hetzelfde als dat. Dus dan maakt het ook niet meer uit. Dus je zal onderscheid moeten gaan creëren om die millennials, of hoe je ze dan ook allemaal wil noemen, te overtuigen dat jij voor iets staat en dat jij voor hun dus een interessant merk bent.
Ja. Nee, het is duidelijk, hè, vanuit jullie beiden. Jullie zien die tegenstelling niet.
Nee.
Sterker nog, een hartelijke uitnodiging aan alles wat data is om mee te doen. Maar de menselijke maat blijft wel belangrijk.
Zeker.
Daarmee wil ik afronden en jullie bedanken voor het gesprek. Maar niet voor als laatste vraag. Als jij, en ik wil bij Friso beginnen, de luisteraars een leestip, een kijktip, een luistertip zou mogen geven over creativiteit. Welke zou dat zijn?
Ten eerste, ik als creatief vind het altijd zalig om naar de One Show of naar de shortlist van Cannes te kijken. Gewoon cases kijken. Kijken wat er gemaakt is in de wereld en hoe andere mensen het doen. Maar ook blogs als Contagious en Hyperbeast. Gewoon websites waar, ja, een soort van magazines, waar je ziet wat doelgroepen aan het doen zijn. Dus zalig om te lezen.
Ja, dankjewel.
En heel handig.
Mark, voor jou dezelfde vraag. En nou niet powerbrands zeggen?
Nee, zeker niet. Daar had ik me al op voorbereid. Nee, kijk, ik vind dat mensen niet literatuur moeten lezen die iets met marketing te maken hebben. Ik zou ze bijvoorbeeld de tijdschrift van filosofie willen aanraden. Zoiets. Dus iets totaal anders. Want ik merk altijd als ik een roman lees of als ik een artikel lees wat helemaal niets te maken heeft met mijn werk, kom ik op de beste ideeën. En ik denk dat ik vind dat dat veel te weinig gebeurt. Iedere keer die dat napraten van elkaar in al die blogs en er is weer een manier om mensen te bereiken en dan hebben ze dit, dan hebben ze dat. Nee, kijk om je heen. Kijk wat er allemaal is. En dan vind ik filosofie de allerbelangrijkste raadgever.
Dankjewel Mark, dankjewel Friso. En iedereen, bedankt voor het luisteren.
Ben je ook geïnspireerd door deze Marketing Break? Luister dan volgende maand weer en abonneer je dan op onze podcast. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door SRM en Nima.